Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Welkom bij mijn Drive podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Maxime Hartman is de gast, programmamaker en professioneel provocateur. Waarom doet hij wat hij doet? Hoe leeft hij met de dag en wat wil hij nog bereiken? We gaan van zijn jeugd zonder vader of moeder via Rembo en Rembo naar zijn huidige leven. Waarin ik hem aan de tand voel over zijn huidige ambitieniveau. Luister naar en leer van Maxime Hartman. Ik heb leuk nieuws. Ik heb een nieuw boek geschreven. Flow. De Stoïcijnse mindset voor een rijkelijk stromend leven. De Stoïcijnse flow staat voor mij voor je niet terugtrekken uit het leven, maar juist voor het aangaan van het leven. Het omgaan met conflicten, chaos, tegenslagen en je soepel daardoor heen te bewegen. Ik haal mijn inspiratie wederom uit de Stoïcijnse filosofie, maar ook uit inspirerende ondernemers, sporters, artiesten en een aantal van mijn Drive podcast gasten zoals jullie die kennen. Irene Wüst, Els van Stijn, Jozef Oubelkas, Bojan Slat, Annemiek van Vleuten. Ik hoop dat dit boek jou helpt om jouw eigen levensflow te vinden. De trainingen in flow zijn ontworpen om je eigen persoonlijke levensfilosofie vorm te geven. En ik denk dat dat nodig is zodat je beter richting kunt vinden in je eigen leven. Wil je een gesigneerd exemplaar van Flow ontvangen? Bestel hem dan via marktuitert.nl/flow op mijn website. Ik hoop dat je het heel gaaf vindt. Ik vond het heel leuk om te schrijven. En ik hoop dat jij het heel leuk vindt om te lezen. En dat je de trainingen gaat toepassen in jouw leven. Waar ben je mee bezig, Maxime, heden te dagen?
Hoe bedoel je?
Nou, überhaupt. Ik vind je altijd een beetje moeilijk te pinpointen wat je nou doet. Ik heb het idee dat je ook heel veel een beetje op de bank hangt.
Dat klopt. Ik ben veel aan het rommelen. Ik sport wel vaak.
Hoe vaak?
Wel 5 keer per week.
Oh ja, ik ook. Ja, maar niet zoveel als Henry Schut.
Henry Schut is echt doorgeslagen. Die is gewoon geobsedeerd. Die is autistisch. Die ging ook als een. Ik heb een challenge met hem gedaan. Die ging als een gewichtjes op. Noem je dat? Wat die vrat ging helemaal tot op de gram opmeten.
Hij wil gewoon winnen. Het was toch een competitie tussen jou en hem over wie er op de Men's Health cover zou komen?
Dat klopt, ja. En ik had hem al een paar keer gepest dat ik hem een beetje papperig vond. Want dan kwam ik hem tegen op Studio Sport. Zeg ik, nou. Hij zei, kijk dan.
Hij is echt een kast.
Ja, hij is nu echt een kast, ja. Maar toen niet.
Nee, dat is waar.
Toen had hij een beetje papperig spek. En ik vind het wel leuk om gewoon verbaal mensen een beetje uit te dagen. Maar ik moet zeggen, hij heeft echt zijn leven weer opgepakt. Hij heeft heel veel aan mij te danken eigenlijk. Dankzij die Men's Health is hij er nog, denk ik.
Ik heb nog nooit over je gehoord. Ik zit vaak bij mijn tafel.
Nou, dat zou ik een keer vragen aan hem. Ja. Want hij heeft eigenlijk, dat geeft hij nooit toe, die kut. Hij heeft eigenlijk alles aan mij te danken.
Alles?
Als hij niet met mij die challenge was aangegaan, had hij heel anders in het leven gestaan.
Ja, hij is er serieus mee bezig inderdaad. Hij eet veel kwark. Ja. Dat doet hij heel. Ja, hij is heel serieus wat dat betreft.
Hij mag wel eens een keer een bedankje sturen.
Ja, ik zal tegen hem zeggen.
Ja, of een pakketje met een soort kerstpakket.
Kerstpakket met kwark.
Het eiwitten. Trouwens, ik had laatst weer eiwitten gehaald. Dat was heel goedkoop, zag ik ergens. Ik ben een krent. Bij de Albert Heijn proteïnes.
Ja.
Maar er zit altijd nepsuikers in, hè?
Ja.
En daar krijg ik scheten van. Zodra ik dat neem, ik wil ook wel gewoon zo sterk worden als ze. Maar daarom heb ik verloren. Ik kon die proteïnes niet nemen.
Dat is een slap excuus.
Wat is een slap excuus?
Dat je gewoon geen kwark eet omdat je scheten laat. En daarom niet genoeg spieren aanmaakt.
Kwark wel, maar je moet toch ook poedertjes nemen. En in poedertjes zit altijd nepsuikers, zoetstoffen.
Ja, oké.
Okay. Heb jij daar geen last van? Als ik zoetstof neem, kan ik gewoon echt een concert geven met scheten.
Ja, nee, dat is een bijkomstigheid. Ja. Dat kan van zoetstof, absoluut. Maar nee, ik heb daar niet zo last van. Nee. Maar je hebt wel verloren. Dat is, ik denk dat...
Dat komt en dat komt A. Henry heeft harder getraind.
Ja.
Hij is jonger. En ik nam het wat minder serieus.
Ik wou net zeggen, je wilde het gewoon niet graag genoeg, toch?
Nee. Nee, en ik had ook een personal trainer die liep me op te fokken. En die moest ik op een gegeven moment 30, 40 kilo zo trekken zo naar beneden. Weet je. Als ik, het voelt helemaal niet lekker in mijn rug. Laat mij dat gewoon met 15 doen. Zei die, nee, je moet. Ik zeg, je moet helemaal niks. Ik ben de fucking baas over mijn eigen lichaam. Want die personal trainers, jij bent ook, dus hangt natuurlijk ook een beetje tegenaan.
Nou, ik train ook heel erg op mijn eigen gevoel. Oh. Ik ben helemaal niet, ik heb geen train of schema. Ik doe heel erg wat ik zelf wil doen.
Ja, en terecht, want het is jouw lichaam. Jij voelt dus geen ander wat je kan doen.
Nou, ik heb heel erg vaak, ben ik het rood ingegaan natuurlijk. Dus ik train ook bijna nooit
te vaak,
rood.
Hè? Ja, vaak. Ja. Je hebt in volgens mij rond 2000 ben je veel te ver gegaan. Ja, ik heb het even opgezocht.
Heel goed. Ja. Het gaat over jou. Maar waarom wil je dan niet graag genoeg? Of wat wil je überhaupt? Wat in je leven, daar wil ik naartoe. Je traint 5 keer per week, maar wat doe je voor de rest? Programma maken.
Ik begrijp hieruit dat je als mens eigenlijk een einddoel moet hebben waar je naartoe werkt.
Nee, dat zeg ik helemaal niet per se. Nee.
Nee, want ik voor mij
ik
is
geloof
het,
dat helemaal
het
niet
trainen
zo.
Aan zich is leuk. En het gaat niet zozeer om het eindresultaat over wat in de toekomst ligt. Sowieso ben ik eigenlijk nooit bezig met het verleden en nooit met de toekomst.
Leeft altijd in het nu?
Heel erg, ja. Ik kijk ook nooit foto's of filmpjes van vroeger. Of het nou een leuke of droevige filmpjes zijn. Ik kijk dat niet. En ik ben ook nooit bezig met van wat zal ik over een paar maanden doen. Ik heb geen idee.
Ik snap, maar je hoofd doet dat toch af en toe? Je gaat in je hoofd toch wel eens terug naar iets wat je hebt meegemaakt. Of in de toekomst kijk je vooruit naar iets wat je zou willen.
Echt heel zelden.
Heb je geen dromen of wensen?
Nee, nooit gehad ook. Vind je dat raar?
Ja, dat vind ik wel raar. Ja. En dan ben ik niet als een einddoel nee. van ik moet hieruit komen. Maar dat je denkt van nou. Heb jij nooit dat je dacht, ik ga een programma maken of ik wil hier naartoe werken en dat ga ik op een strategische manier zo aanvliegen? Nee,
want dat werkt niet bij mij.
Wat werkt wel bij jou dan? Hoe werkt
het
bij jou?
Gewoon doen waar ik zelf op dat moment plezier in heb. En eigenlijk geen rekening te houden met wat de markt wil of wat strategisch het slimst is. En dan moet je ook geluk hebben. Je moet wel hard werken. Het is niet zo dat je dan lui kunt zijn. Want je moet net zo hard werken als dat je een hele strategie hebt uitgestippeld. Mm-hmm. Maar ik geloof helemaal niet ook in een businessplan. Zoals jij bent met die kauwgom bezig. Ik ben ook wel eens met zulke ideeën bezig geweest. Dan ben je zo bezig en dan ga je allemaal groeicijfers. En dan kijk je dat en dit. Er komt nooit ene klote van terecht.
Nee, absoluut.
Nee, dus het is allemaal bullshit. Begin gewoon als je
dan. Zo lust. Zijn we het ook begonnen hoor.
Oh, nou, dat is eigenlijk de leukste fase.
Ja, absoluut.
Je denkt van godverdomme, dit is lekker.
Het werkt het, kan het.
Het werkt,
het.
Ja.
Kan ik het? Kan ik het naar de markt brengen? Lukt het überhaupt? Ben ik slim genoeg of is er een markt voor?
Ja.
Dat geloof ik wel heel erg. Maar wat als je vandaag. Dus als ik het goed begrijp, wat jij nu deze week gaat doen of wat jij nu wil in je leven, dat is gewoon als je opstaat, wordt dat bepaald.
Ja, grotendeels. En ik heb ook wel eens een keer een afspraak over een maand. Of ik ben nou bezig met een tweede huis ergens te kijken in Spanje of waar dan ook. Ik heb een stuk grond gekocht. Dat zijn wel dingen waar je op een gegeven moment een soort commitment aan moet.
Ja, maar dit is toch, dit bedoel ik toch? Dit is toch wel. Je hebt
het is niet mijn grote droom om daar te wonen.
Nee, oké, maar je hebt ergens beslist dat je naar Spanje wil dan?
Ja, maar dat is ook gewoon omdat ik denk van ja, ik wil gewoon een stuk grond hebben. Dat voelt gewoon lekker. Ja. Maar eigenlijk hoef ik niet dat huis helemaal niet erop. En ik ga daar ook niet elke keer heen met dat kutvliegtuig.
Maar wacht even, je wilt gewoon als je in je hoofd een stuk grond hebt, is het al goed eigenlijk.
Ja, het is eigenlijk conceptueel bezit. Alleen het is ook wel lekker om gewoon.
Het is lijkt gewoon mij, een investering.
Ook dat. Maar het is ook wel lekker. Ik zou best wel ergens in Canada, of Canada zeg jij. Of in Scandinavië, of in Spanje, of in Schotland, of in Duitsland, Zuid-Duitsland. Stukjes grond hebben. Het is gewoon lekker om dat te hebben.
Waarom?
Ja, weet ik niet. Dat is heel oer. Het is gewoon lekker om een stukje bodem te hebben.
Ja, mijn vader is boer. Dus, dus
nou.
Ja, die verkoopt nooit grond. Nooit.
Nee,
dus
hij zou wel moeten. Als wij genoeg van hem hebben, dan stopt hij ermee. Dan kopen we hem gewoon uit.
Ja, dat gaat waarschijnlijk ook over
gebeuren.
Hij is
ook zo'n koppig varken, ja.
Hij is een varkensboer. Dus.
Varkensboer. Hij is ook nog een piekbelaster waarschijnlijk.
Nee, we zijn niet een piekbelaster.
Oh, dat is wel fijn.
We hebben wel een belasting. Nou, op zich.
Maar jij hebt vroeger gestonken dan. Want ik heb wel eens een keer gehad met iemand die op een varkensfokkerij. Haar vader was varkensfokker.
Ja.
In Zoetermeer. Dat verwacht je niet. In Zoetermeer.
Nee.
En ik kwam daar, jongen. En stinken, man.
Nee, dat is niet normaal. Varkens, ja. Nee, maar dat heb je niet door als je daar woont. Toen was ik als jochie, moet ik heel erg gestonken hebben. Dat kan
echt,
niet anders.
Hoor. Ja. Nou, die meid stonk niet, overigens. maar het is wel pittig. En
varkensgeur gaat heel diep.
Zo.
Dat was je niet van je handen
nee.
af. Ja. En het trekt heel veel vliegen aan.
Ja, maar het zijn wel hele mooie, intelligente beesten. Vind je dat dan, had je dan nooit moeite mee?
Nou, je groeit zo op. Dus ik heb daar nu meer moeite mee.
Ja.
Ja. Ik heb al moeite met. We hebben konijntjes in een hok thuis.
Ja.
En dat vinden die kinderen dan heel leuk. Het is wel grappig. We hebben konijntjes in een hok. En die zei dan. En we hebben ook nog een wild haasje dat daarbij loopt omheen. Ja, de buren hebben een. Ja, dat is ook een gek verhaal. De buren hadden een konijn. Dat is blijkbaar een haaskonijn. Er zijn hazen in dat hok gesprongen. Die hebben de konijntjes gedekt.
Wow.
En er zijn haaskonijntjes uitgekomen.
Zijn
maar
die zijn... maar dan met hazen.
Ja, 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 of het kan, weet ik niet.
Natuurlijk wel,
blijkbaar.
Want het zijn dezelfde soort dieren.
Ja, het schijnt ook nog wel weer lastig te zijn. Okay. Het is niet heel algemeen bekend. Maar die...
Het heet een haaskonijn.
Ja, een haaskonijn. Alleen die dingen zijn niet te hanteren. Dus die
zijn te wild.
Die zijn te wild. Dus mijn buren hebben die uitgezet. Natuurlijk bij ons achter.
Oh, en die komt dan af en toe...
En die komt nu af en toe... En het is, ja, die komt buurten. Het is een vrouwtje. En het mannetje wat bij ons het hok zit is gecastreerd. Dus ja, dat gebeurt ja, gelukkig niks bij. Anders hebben we een heel leger met konijnen.
Ja, hè?
Maar dat is dat haaskonijntje. Eigenlijk denk ik van ja, die heeft het leven wat hij wil. Tuurlijk. Die komt lekker buurten.
Wat denk je van wilde varkens?
Ja.
Die zijn toch ook te gek?
Ja, ja, absoluut.
Maar jouw vader doet aan de bio-industrie.
Ja, we hebben
ik gewoon... denk over 20 jaar, nee, als je daarop terugkijkt, zeg je echt ja, mijn vader was fout vroeger. Ja, zoals vroeger de mensen in de oorlog fout zijn geweest. Het is niet bewust.
Nee, maar die normen veranderen, tuurlijk, hoe wij daarnaar kijken. Tuurlijk. En dat is ook gewoon, mijn vader heeft altijd snoeihard gewerkt. En mijn boeren, die zorgen heel goed voor hun beesten. En, dat...
Tuurlijk, want het is ook een handel.
Ja, het is een handel, maar ook... Niet alleen dat. Het
nee,
is niet een, mijn vader
wel,
is niet een manager met een Excel. Helemaal niet.
Nee.
Die doet dat omdat hij ook liefde heeft voor die beesten.
Maar verandert hij nu zelf ook?
Ja, mijn vader die is 70 geworden nu. Dus die vindt het allemaal wel best eigenlijk. Mm. Die hoeft ook niet meer. Wij, mijn drie broertjes, mijn twee broertjes en ik ook niet per se. Dus het is meer...
Dus hij heeft ook geen opvolger?
Nee.
Wat gaat er met die varkens gebeuren? Of tenminste, wat
nou
gaat
ja,
er met
die boerderij gaat stoppen. Dus wij kijken serieus naar die regeling inderdaad. Om te kijken.
Ja, uit te kopen. Ja, want dan kan je goed cashen. En wat ga je dan
nou ja, als je uitkoopt en stopt, heb je een belastingafdracht. Het is een heel moeras met regels.
Je krijgt gewoon 120%.
Nee, dat krijg je niet. Dat krijg je alleen als piekbelaster. Maar
weet
je geen formule zijn, hè?
Oké, nou goed. Je hebt het niet zo heel slecht als boer.
Nou, je hebt het niet slecht.
Nee, maar serieus, die boeren laten het ook even uit de wereld helpen. Nee,
maar
die doen heel erg lopen, zielig lopen te doen. Dat zijn allemaal groot kap... Meesters verdienen niet veel, maar ze hebben wel een hoop bezit.
Ja, nou, die grond. We begonnen hierover met grond. Ja. Boeren hebben natuurlijk grond. Alleen, je moet vanuit gaan dat je van vroeger uit... En hè, mijn vader is, zijn vader, opa's, dat gewoon grond is wat je had. Daarom is dat misschien zo oerinstinct. Want jij bent ook van het oerinstinct.
Ja.
Dat je dat graag wil hebben en bezitten. En dat geef je niet weg. Dat is een soort, ja, dat is je grond. Dat is van jou. Zo voelt dat ook echt voor boeren. Dus die gaan dat niet zomaar verkopen. En dat is wel onderliggende waarde. Maar als je dat gaat afrekenen, moet je afrekenen met belastingdienst. Tuurlijk. En dat is allemaal weer, ja,
inflatie,
dan heb je een beetje geld. Het is niet zozeer... Dat je denkt, oh, daar heb ik een beetje geld en daar kan ik iets mee. Jij hebt het geld en dan stop je het in grond. Dus ja, je doet eigenlijk, weet je...
Omgekeerde.
Ja, je doet het omgekeerde. Je wil ook
kijk,
grond.
Cash is niks.
Nee, precies.
Dus ik heb liever een stuk grond.
Ja, maar datzelfde geldt voor die boeren.
Ja,
je kan zeggen, ze hebben bezit.
Goed. Ik snap die boeren heel goed.
En als het moet, moet het.
Ja.
Ik snap het. Hè, we zijn dicht bevolen. Ik snap het al. Okay. Ik zeg tegen mijn vader ook. Ik snap het. Je kan niet met dezelfde mindset. De mindset verandert. Hoe er naar dieren gekeken wordt veranderd. Hoe een boerderij goed... Maar dat is innovatie. Dat ben je ook ondernemer voor. Dat zijn de risico's.
Ja.
Maar ja, dat is dus waar jij mee bezig bent.
Ja. Met grond. Maar jij wil weten wat iemand drijft.
Ja, wat drijft jou?
Waarom ben je daar zo benieuwd naar?
Nou, ik vind jou heel interessant daarin. Omdat ik daar benieuwd naar ben. Ook wat mezelf drijft. Omdat gewoon mensen... Wij doen van allerlei dingen als mensen. We maken ons heel druk over van alles. Jij komt ook op tv. Je geeft je mening.
Ja.
En je hebt je ook een soort modelletje van gemaakt. Of, dat doe je ook gewoon. Maar dat is ook je werk.
Ja.
Dus ja, waarom doe je die dingen die je doet? Waarom doe jij dat? En dat gaat vaak heel diep. Dat gaat terug, denk ik, naar je jeugd. Naar heel veel andere dingen. Dus daar ben ik bij jou heel erg nieuwsgierig naar.
Maar ook gewoon elk moment... Als ik iets doe, vraag ik me af, vind ik dit leuk? En leuk klinkt
maar,
misschien een beetje slap.
Ja.
Van, ik vind het niet leuk, ik heb geen zin meer. Maar ik vind ook heel erg afzien heel leuk. Dus het is niet per definitie dat iets wat moeilijk is, dat niet leuk is. Maar het moet gewoon goed voelen.
Nou, waarom vind je afzien leuk?
Weet ik niet.
Ben jij aan het afzien, even fysiek afzien? Je bent keihard aan het afzien omdat je aan het trainen bent. Dat vind je, dan denk je echt, oh.
Ja, vind ik lekker. Maar ook bij anderen. Ik bedoel, het enige wat mij ontroert... Op tv is bijvoorbeeld die commando-programma's. Als mensen helemaal over de...
Waarom?
Dat weet ik niet. Ik vind het gewoon echt mooi dat iemand, man of vrouw... helemaal door een grens heen gaan... en dan gewoon nog als een kind bijna instorten... en dan toch zeggen, nee, ik geef niet op. Waar moet ik heen? En dat vind ik echt mooi. Ik krijg gewoon echt tranen in mijn ogen als ik zit te kijken. En dat heb ik echt nooit. Jij zit te lachen, maar dat meen ik echt serieus. Mijn vriendin zit echt om te kijken van... Ga je alweer huilen? Want die kikt daarop, omdat ik meestal best wel hard ben. Maar alleen dat...
Ah, is dat jij, ik geloof niet dat jij dan met tranen...
Ja, echt waar? Traantjes elke keer.
Niet waar.
Ik zweer het. Elke keer met Ray en Dai.
Ja,
ook
ja.
Met die video online.
Ray, ja, ik vind het fantastisch.
Ik ook. Ah, al wel. Ray moet ook wel eens een keer gecorrigeerd worden. ik spreek hem ook wel op Instagram.
Ja. Stap maar in. Wat is dat? Maar dat is toch dat er ergens een schild gesloopt wordt en mensen echt ergens binnenkomen waar iets diep van binnen zit. En dat is pijn, verlies, verdriet. En dat is
onzekerheid.
Dat vind ik,
dat
misschien is dat wat ik leuk vind aan Drive. Dat je ergens. Dus waar zit dat bij jou van binnen?
Ja, dat vind ik wel een hele ingewikkelde vraag. Omdat zomaar. Ik kom net lekker op de motor. De
sorry. Weet je waar we beginnen?
Geef niks. Geef niks.
We komen hier wel uit. Okay. We kunnen ook gewoon beginnen met Rembo en Rembo.
Ja.
Daar wil ik het ook al over hebben.
Ja. Maar je mag die vraag ook wel stellen. Ja. Ik denk dat de basis om iets te doen bij mij is uiteindelijk agressie. Er zit bij mij een pot agressie in. En die is ook te verklaren. Die is tegen conservatisme, tegen autoriteiten, tegen ouders, tegen systemen, tegen school, tegen opgelegde systemen. Daar heb ik gewoon van nature, ben ik daar heel rebels in. En als mensen mij gaan dwingen, dan ga ik daar tegen in. En dat komt voort uit een soort agressie, maar dat klinkt misschien heel negatief. Agressie klinkt als voor heel veel mensen als ander pijn doen, dingen kapot maken. Maar je kan het ook positief zien. Net zoals punkmuziek, die maakt ook eerst, die heeft iets destructiefs. Maar in die destructie.
Een schreeuw van Kurt Cobain.
Ja, en in die destructie, in die puin, kan je weer nieuwe dingen bouwen. En daarom vind ik dat altijd mooi.
Ja, mooi. Maar waar,
nou,
waar
dus wat gaan we naar huis?
Hey, wat is de verklaring voor jou dan? Dit is toch nog geen verklaring? Waar komt dat vandaan?
Nou kijk, als mij iets overkomt, dan is mijn eerste reactie fel worden. Dus er zijn heel veel mensen, die in mijn omgeving ook, dat als hun iets overkomt wat niet heel prettig is, of niet fijn is, dat ze dan eigenlijk verdrietig worden of aan zichzelf gaan twijfelen. Weet je, als op de werk niet goed gaat of in een relatie gaat het niet goed, gaan ze altijd naar zichzelf kijken. Op zich is dat heel lief en mooi dat mensen dat doen. Heel erg, ze worden heel zelfreflecterend. Ik ga altijd, als iemand mij aanvalt of iemand mij kritiek geeft, ga ik die ander gewoon gelijk kapot maken.
En daarna reflecteer je nog? Of?
Dat kan wel eens gebeuren.
Okay.
Als ik dan weg ben en die ander ligt echt huilend op de grond, dan voelt dat lekker voor mij, want ik heb gewonnen. Ik ben de dominante persoon. Er is weer duidelijk wie hier de baas is. En dan ga ik naar huis en dan kan ik denken, nou, misschien had hij toch een heel klein beetje gelijk.
Maar dat heeft toch te maken met jouw inderdaad karakter, dominantie?
Ja,
ego.
Maar dus als jij vraagt, waar komt je drijf vandaan? Ja, dat heeft
dominantie?
Erg karakter.
Ja. En waar komt je karakter dan vandaan, is de volgende vraag. Heb je dat altijd al gehad als jochie ook?
Ja. Ja, als kind moest ik echt al pilletjes slikken.
Hoe was je als kind dan?
Nou, dat weet ik niet meer heel goed, maar je hoort natuurlijk verhalen. Want vaak weet je zelf niet meer helemaal goed hoe je was. Ik kan me. Wat ik me kan herinneren als kind is gewoon dat ik exact hetzelfde was als nu. Alleen nu heb ik een grotere. Heb ik meer zelfvertrouwen en verbaal ben ik beter. Maar ik ben precies dezelfde persoonlijkheid.
Maar echt als klein jochie?
Ja.
Ook al?
Ja. Ik wist dat toen ik 6 was, dacht ik, nou, iedereen is knettergek. En zo denk ik nog steeds over.
Maar
ik voelde me als kind al heel superieur aan mijn omgeving. En heb ik nog steeds.
Heb je dat van je ouders?
Nou, die zijn ook niet bescheiden. Ik kom niet uit een bescheiden familie. Maar
Als je familie hebt, want je ouders vroeger leeftijd al kwijtgeraakt op een of andere manier.
Ja, mijn moeder was heel jong, dus die kon mij niet aan.
Hoe oud was je moeder?
18 of 19. En die kon mij emotioneel niet aan. Later ook was ze eigenlijk ongeschikt als moeder. Hele lieve moeder, maar niet consequent genoeg. Dus die kon mij emotioneel niet aan. Mijn vader had me in de steek gelaten. Of mijn moeder in de steek gelaten. Dus eigenlijk ben ik in de steek gelaten door mijn vader. Biologische vader. En mijn moeder heeft me weggedaan. Dat zijn niet echt perfecte ingrediënten.
Zo.
Om heel erg
te hechten. Om
niet echt, nee, precies.
Van je moeder krijg je liefde en je hechting. Nou, en van je vader je grenzen, toch?
Precies dat. Ik heb dus geen grenzen geleerd als kind. Die heb ik mezelf op moeten leggen.
Want je moeder kon dat ook niet doen?
Nee, en mijn oma waar ik bij woonde met de zussen van mijn moeder ook niet. Die waren hartstikke lief, maar ook grenzeloos wat mij betreft.
Mocht je alles doen?
Ja. En ik had geen vaderrol. Nou ja, maar jij zegt van het is niet goed. Ik heb wel heel.
Nou, dat zeg je niet.
Het is niet.
Ik heb geen moreel oordeel daarover.
Nou, mag wel.
Nou ja, heb ik helemaal niet.
Nee, maar kijk, het is op papier is het niet het ideale nestje. Maar voor mijn gevoel heb ik er zeker wat aan overgehouden. Maar ik heb wel heel veel liefde gekregen.
Ja.
En niet alleen van mijn moeder, maar ook van mijn oma en van al mijn tantes. Dus ik had eigenlijk 5 vrouwen die heel erg veel van me hielden. Nou, 4. Mijn jongste tante was meer jaloers.
Zit daar je, want volgens mij heb je ook wel een lieve kant ergens, toch?
Hoezo? Nee, dat vind ik. Waarom twijfel je daar?
Nou, omdat je gewoon naar buiten toe heel erg overkomt als inderdaad dominant. Ik moet iemand kapot maken of iemand agressief bejegen of er daar meteen opspringen. Komt niet heel lief over, maar er zit volgens mij ook een andere kant aan.
Nee, maar als iemand mij lief benadert of normaal behandelt, dan ben ik heel aardig en lief. Hm. De meeste vrouwen die ik heb gehad in mijn leven zullen dat ook, ik denk bijna allemaal, zullen dat bevestigen.
Heb je allemaal nog goede contacten?
Ja, zeker. Mee? Ja, met al mijn exen.
Niemand heeft de deur op je dicht gegooid en zegt...
Nou, wel eens tijdelijk.
Oké. Okay.
Omdat ik dan gewoon gedrag had vertoond wat onacceptabel was. Maar overal gezien zijn ze allemaal heel positief over mij. En dat vind ik ook belangrijk.
Ja?
Ja. Het zou heel raar zijn als ik vind ook mannen, maar ook vrouwen die heel slecht over hun ex praten, vertrouw ik nooit zo goed. Mm. Als je echt zegt, het is een kankerhoer, denk je echt, ja gast, je hebt er zelf uitgekozen. Je hebt 200 keer je snikkel erin gehangen en van alles geroepen tegen haar. Ja. Nou is het ineens een kankerhoer, nou, er gaat zelf iets mis daarboven.
Volgens mij is het als jij, want ja, je hebt er veel aan gehad ook. En ja, misschien, heeft het je gehard of heeft het je, hoe je opgegroeid bent? Ja, het is moeilijk om te zeggen hoe dat anders was geweest. Maar... Ja,
dan had ik een tweelingbroer moeten hebben. Ik heb wel eens met een psychiater erover gehad. Daar ben ik 5 keer in therapie gegaan voor iets. En die zei dat ik gewoon een extreem overlevingsmechanisme had. Wat te verklaren is. Vanuit mijn jeugd. En dat ik dat heb ontwikkeld. En met dezelfde ingrediënten had ik een zware crimineel kunnen worden. Of een verslaafde aan harddrugs. Maar daar ben ik niet trots op, want dat is gewoon geluk. Ik heb humor, ik kan goed lullen. Ik ben niet zelfdestructief.
Nee, oké. Okay,
ik ben wel destructief naar de omgeving. De omgeving kan er allemaal tyfus krijgen van mij. Als iedereen dood neervalt, boeit me echt geen kloten. Maar zelf zou ik zou mezelf nooit snijden. Of zo, voor mezelf.
Nee, pijn. Maar je zou kunnen zeggen inderdaad, als er meteen twee... Ik heb laatst een heel stuk gezien over Chester van Linkin Park, die zanger. Die depressief was en allemaal demonen in zijn hoofd had. Als het in je hoofd verkeerd zit en die is ook opgegroeid met agressie. Ja. Of echt getormenteerd, getraumatiseerd. Ja. Die heeft zichzelf van het leven beroofd.
Ja.
En dat is natuurlijk een soort, ja, inderdaad, misschien wel geluk dat je daar zo in elkaar zit. Dat je...
Want heel veel mensen, ook professionals, die zeggen... Als ik mijn verhaal heb verteld, zeggen ze, nou, is echt knap dat je nog zo relatief succesvol bent geworden in de
maar
samenleving.
Is het dan knap of is dat gewoon ook gelukt dan?
Dat je
dan...
Ik vind dat niet knap. Het ene, nee, dat is niet knap, want ik ben gewoon een extreme overlever.
Maar dat is een natuurlijk instinct dat we allemaal ergens hebben, toch? Of zit je nog steeds in dat kindinstinct dat je denkt, als een jong babytje, het eerst overleven is all that matters. Dat is het enige wat het toe doet, toch?
Ik denk dat ik dat sterker heb dan een andere. Ik heb ook wel eens op Expeditie Robinson. En ik moet het fysiek wel eens afleggen tegen anderen. Omdat ze sterker zijn, zoals met Henry Schut. Maar in die end, als ik met Henry Schut op een eiland zou zitten. En er zou maar één overleven. Is geen vraag wie er dan zou overleven. Ik heb ook op Expeditie Robinson gezeten. Dan moet je allemaal spelletjes doen. Want het gaat eigenlijk veel meer over de sociale kant. In plaats van echt overleven. Ja. Dan zeg ik, jongens, laat het duidelijk zijn.
Je moet politiek bedrijven.
Je moet alleen maar slijmen met iedereen. Dan kom je ver. Want je wordt weggestemd.
Ja,
zeg maar als het hier echt op aankomt wie hier overleeft. Als die echt in de nood is. Ik snij allemaal jullie fucking keel door. Zonder met mijn ogen te knipperen. Laat dat even duidelijk zijn. Er is hier één baas op het eiland, dat ben ik. En we gaan heus wel dat spel doen. En je mag me wegstemmen. Maar onthoud dat. Er is hier één fucking baas. En dat is ook zo.
Ja, dan ben je de gorilla op de rots, toch? De aap, inderdaad. Ja.
Heel af en toe kom ik wel eens een fysiek iemand tegen. Er was dat toen een Belgische profbokser bij. Ja, die vrat gewoon de botten van de vissen ook op. Gewoon koude die op. Gewoon echt een beest was dat gast. Toen dacht ik, ja, fysiek. Maar goed, mentaal en intellectueel was ik veel slimmer dan hij. Maar fysiek moest ik het onderleggen.
Ja, maar je put uit meerdere vaatjes natuurlijk. Ja. En dat is wel, als je het hebt over zo'n Expeditie Robinson, dat vind ik dan weer grappig. Want eigenlijk als mens, als je het hebt over overlevingsinstinct. Natuurlijk als je, misschien, ik ga niet de psychologie uithangen. Maar als je veilig opgroeit met hechting en van je moeder, et cetera, vader. Dan op een gegeven moment ben je natuurlijk ook, we zijn ook sociale dieren als mensen. We leven in een construct met andere mensen samen. Dus in principe helpt het als we andere mensen meekrijgen. Als we inderdaad politiek bedrijven.
Ja.
Ik hou er ook lang niet altijd van, helemaal niet als het bewust gaat zoals bij een expeditie. Nee. Maar zo werkt de wereld wel vaak om ergens te komen.
Ja,
toch?
Maar je hebt toch bij de dieren ook dat je hebt dieren die in kuddes leven en dieren die solo. Ik voel me altijd veel meer aangetrokken ook tot dieren die solo kunnen leven. Ik geloof niet in dat. Tuurlijk, dat sociaal zijn heeft zin als je er bijvoorbeeld seksueel, financieel of creatief beter van wordt.
Hmm.
Dus als ik met iemand lichamelijk intimiteit kan hebben die mij genot schenkt. Dan wil ik absoluut heel sociaal zijn. Zelfs wekenlang om dat punt te bereiken.
Dan ben je heel lief.
Dan ben ik ontzettend romantisch. Lief. Ja hoor, romantisch ook.
Wel voor een paar weken. Moet niet langer duren.
Om aan te geven, ik kan ook heel veel geduld hebben. Ik kan 2-3 maanden wachten.
Ja, maar dat is functioneel.
Dat is functioneel.
Omdat je seks wil.
Juist. En zolang
heb je niet bij een vrouw of vriendin dat je echt een diepere relatie wil? Dat je echt connectie, echt...
Tuurlijk, uiteindelijk wel. Maar dat is wel lastig. Ik vind dat wel een lastig iets. Want die persoon kan natuurlijk altijd weer weggaan. Ik had er gisteren van de week in mijn eigen podcast over. Je kan eigenlijk maar één vrouw vertrouwen. Dat is je moedertje.
Ja, en die is bij jou...
Die is er bij mij. Nou, zelfs die kon ik niet vertrouwen. Dus kun je nagaan. Die
heeft
mij
in de steek gelaten. Toch? Ja, nee,
snap je?
Ja.
Normaal is je moeder is onvoorwaardelijk, houdt die van je.
De enige waarschijnlijk ter wereld.
Dat deed mijn moeder ook, maar ze kon niet voor me zorgen. Dus ze heeft me toch weggedaan. Dat neem ik haar niet kwalijk, maar ze heeft toch gefaald als moeder.
Ja, die onvoorwaardelijke liefde is er wel. En je praat
absoluut
ook liefdevol over
zeker,
haar.
Zeker, ja. Alleen... Ze verwende me op alle mogelijke manieren. Ze heeft me altijd alle liefde gegeven die ze in zich had. Maar ze heeft wel gefaald als moeder.
Maar is dat dan het beeld dat je van een vrouw meekrijgt? Dat ze uiteindelijk misschien toch weggaan? Of dat je daar...
Nee, maar dat heb ik ook bij mannen. Heb ik ook bij mannen. Dus het is niet vrouw-man.
Nou ja, vader is ook weggegaan.
Ja, dus ja. Nee, ik vind gewoon, je kan niemand 100% vertrouwen. Dus ik... Ook als ik ziek ben, sommige mensen gaan dan verzorgd worden. En die zoeken juist, hè, ook als je bijvoorbeeld problemen hebt mentaal. Sommige mensen gaan heel erg, vrouwen vaak, gaan heel erg met groepjes of vriendinnetjes erover praten. Ik trek me echt terug.
Heb je goede vrienden waarmee je...
Nee, wil ik ook niet. Ik ga mijn vrienden niet lastigvallen als ik me kut voel. Als ik me kut voel, dan trek ik me terug in mijn grot. Die heb ik niet, maar echt bij wijze van spreken creëer ik een grot thuis.
In je hoofd?
Ja. En dan zit ik gewoon in mijn grot. En dan ben ik niet bereikbaar tot ik weer hersteld ben.
Deed je dit als kind ook? Trok je jezelf terug?
Ja, denk ik wel. Ja. Ja, denk ik wel. Ik had wel vriendjes. Sporten en zo. Maar het was op een oppervlakkig level. Niet emotioneel. Heb je echt emotionele banden met je vrienden?
Ja, ik heb 3 hele goede vrienden. Waar ik echt wel alles mee bespreek. Ja. En diepste dingen bij bespreek. Waar we,
ja?
Ja. En dat moet ik wel zeggen, naarmate je ouder wordt, doe je dat makkelijker.
Ja.
En dan gaan er ook wel allemaal deuren open, ook van over en weer. Echt iemand die met ergens iets zit, ook verdriet.
Ja.
Ik heb laatst met maten, ze zaten met z'n alle 4 te janken aan een tafel. Denk ik, what the fuck is dit?
Vanwege een verhaal van de 1?
Nee, alle 4 eigenlijk. Oh. Alle 4, als de 1 komt met een verhaal, dan is het meer van wow. Heb je niet? Ja, ik heb wel eens met vrienden, dan als je doorvraagt en je komt erachter hoe iemand zich echt voelt. Hè, we hebben allemaal een schild.
Ja, ja, ja.
Oh, nee, maar gaat het heel goed. Dan heb je het over, oh, mijn onderneming dit, oh, mijn zaak dat. Ja, ja, ja. Oh, wat gaaf.
Ja.
Terwijl onderliggend gebeuren er natuurlijk allemaal dingen. Iedereen heeft shit in zijn leven.
Zeker bij mannen. Ik hoorde de laatste vriendengroep even snel tussendoor. Er waren er gewoon 2 hadden er zelfmoord van gepleegd.
Ja.
Terwijl die jongens van niks wisten.
Nee, dat is bizar.
Dat is krankzinnig. Ja, maar dat waren dan echt een hechte vriendengroep. Die elke week bij elkaar kwamen.
Ja, maar dat doen ik kom erachter als ik dat bespreek met mijn maat. En dat is echt soms... Ik heb echt soms het gevoel dat je doormidden gekliefd wordt.
Ja?
Ja, maar dat is ook omdat die gasten allemaal anders zijn. Ik heb eentje die is heel empathisch. De andere 2 zijn vrij rood qua dominantie. Daar ben ik ook wat meer.
Ja.
En dan hebben wij natuurlijk, dat zitten wij het op te bouwen. En ik heb 1 vriend die wacht dan af, die zegt niks. En die komt met 1 vraag en dan boom.
Hakt hij er toch door midden.
Kut.
Ja.
Inderdaad. En dan gaat het los. Maar dat is wel...
Maar vind je het dan fijn? Als dat gebeurd is, dan zit je met z'n 4 te janken.
Nou ja, het is...
Drinken jullie veel bier ook?
Een paar wijntjes. Okay. Ja, maar niet...
Nee, maar ik bedoel gewoon...
Niet als...
Want het komt heel... oestrogeen over dit. Dat je met z'n 4 bij elkaar komt en dan met z'n 4 een potje gaat zitten.
Nee, maar het is niet al, nou, laten we bij elkaar gaan zitten en we gaan het even allemaal bespreken. Een potje. Het is gewoon, je drinkt wat wijntjes, je hebt het over een paar dingen en dan de ene is zwaar ziek geweest, de andere failliet gegaan, de andere zijn moeder verloren. Ik ben mijn moeder verloren. Het is allemaal dat je denkt, ja. En vaak heb je het er dan verder niet over. Dus nou, dit is gebeurd. Oh ja, nou, kut voor je, jongen. Hey, zullen we nog een wijntje bestellen anders? Maar wat het echt met iemand doet, wat het echt...
Ja, maar vind je het dan... Ik vind het ook wel weer mooi aan vaak mannen dat ze een beetje cool blijven onder emoties. Dat je gewoon zegt, bijvoorbeeld iemand zit bijna op te janken in de auto over dat zijn relatie zo kut gaat. En je maakt gewoon een grap en dat kan ook
steunend
zijn.
Maar dit vind ik fantastisch. Ja. Humor, grappen. Ja. Maar dat doen we onderling ook.
Oh, okay.
We zitten wel en op een gegeven moment maakt echt iemand wel een harde grap of een grap. En dat we allemaal om onszelf kunnen lachen.
Gelukkig zeg.
Ja, absoluut.
Ik denk, als je de fucking de hele tijd...
Nee.
Nee.
Jij ook al? Nee, absoluut niet.
Want dat is wel mooi aan ons mannen.
Ja, fantastisch.
En het vrouwen gelukkig steeds meer ook. Dat je gewoon met zelfspot en met een bepaalde harde hardheid ook naar je eigen kutzooi kan kijken. Want
absoluut.
Ik zit nou Arnold te kijken.
Ja. Ook een die moet ik gaan zien.
Die moet je echt
zien.
Kijken. Ja, ja, ja. Die gast heeft een partij zelfspot. Ja. Ook een extreem groot ego. Ja, ik voel me heel erg aangetrokken. Niet homoerotisch, maar ik zoek altijd naar een soort vaderrol. Ja, als ik zo'n vader had gehad, fantastisch.
Wat een is dat de vader gast. Die je gemist hebt? Op
nou,
zich?
Zo, nou ja, dat is wel heel extreem.
Maar je hebt wel een stiefvader gehad, toch?
Ja, die was ook wel hard. Die was ook gelukkig wel wat harder dan al die softerikken. Want ik had behoefte aan
wat zei hij dan?
Die zei gewoon dat ik een klootzak was, een slappe lul.
Waarom dan?
Omdat ik ook een slappe lul was. Ik was een jankert. Ik was natuurlijk 12 jaar
door
vrouwen opgevoed. Ja. En ook nog eens een Spaanse vrouw. Dus ik mocht niet van de stoep afrijden met de fiets. Ik mocht bij alles waren ze bang dat ik doodging. Dus ik heb met de paplepel ingekregen. Van voorzichtig, alles gaat fout en... God helpt je. Ja, fuck dat. Helemaal niet. En hij zei gewoon letterlijk, als ik met hem samen was... Jij bent zo'n slappe drol. En toen dacht ik, ja, fucking gelijk ook. Toen ben ik gaan motorrijden, of motocrossen, gaan boksen. Ik ging me juist die ding op gaan zoeken. Ik dacht, ik kan helemaal niet goed motocrossen. Boksen kon ik wel redelijk. Maar om mezelf te zoeken.
Wanneer was dat? Puberteit
ja,
ergens?
Begin puberteit. Op mijn 12e ging ik ineens boksen en bleek ik heel goed te zijn. Kon ik ook op mijn 16e sloeg ik gewoon een ME-agent van 30 neer tijdens de training. Dat is fantastisch. Als je 15, 16 bent.
Hoe voelde dat? Huis,
ja, fantastisch. Als ik het nou heb, voel ik weer helemaal niet lekker. Ja? Zoals waarschijnlijk jou als je aan je overwinningen denkt. Dat is zo van, die gast zat in de kleedkamer en dan zei ik, wat is dat? Zei die, ik gun het je van harte hoor, je hebt talent. Hij zegt maar, ik ben 30 of 31 of zoiets. Hij zegt, ik zit gewoon in de prime aan mijn leven. Een gastje van 15, 16 die tikt mij gewoon helemaal totaal los in de training. Ja, dat is toch prachtig.
Ja, dat zit ooit in. Ja, absoluut. Is dat ook een soort diepe oergevoel, vechten? Ja, ja. Voor jou?
Nou, kijk, ik vecht niet heel vaak echt. Maar het zit er wel heel vaak tegenaan. Ook op straat.
Of werp jij zo'n agressieve houding op dat je niet meer hoeft te vechten? Dat. Is het een soort strategie? Dat wel.
Ja. Ik kan met mijn ogen gewoon al bijna iemand bang maken. Als ik echt... Want ik ben ook niet meer bang.
Dat voelt ook zo. Dat voelt machtig.
Ja.
Ja, ik zie
dus, het is een beetje een Asterix en Obelix drankje. je neemt dat.
Ja, ja.
Bij mij is dat, denk ik, heeft het te maken met adrenaline of testosteron.
Mm-hmm.
Dus al staan er 5 of 6 jongens.
Alles staat aan.
Ja. En dan
maar
zeg
is dat
jongens,
die vechtersmentaliteit?
Nee, want ik ben eigenlijk niet zo lefgozer. Maar door die adrenaline en die testosteron ben ik gewoon meedogenloos en onsterfelijk. Want ik kreeg geen angst meer. Dus ik zeg jongens, jullie staan met z'n vijven. Ze zijn allemaal 25, tussen de 25 en 30. Ik ben 60. En ik pakte toch 2, 3 mee het ziekenhuis in. En ik zeg niet eens welk het gaan worden. Maar ik zeg het lachend, want ik heb echt plezier op dat moment. En dan worden ze toch bang. Want dan denk ik, ja, dadelijk pakt hij mee.
Ja, dat is ook best wel psychotisch bijna. Ja, het zijn echt...
Ben ik ook.
Het zijn echt trekjes van iemand.
Psychopaat.
Wow, die gast die...
Maar hij heeft heel vaak gered al.
Uit de buurt blijven.
In enge situaties.
Nee, maar is dat het overlevingsinstinct ook? Is dat dus wat je... Want ben je opgegroeid in Rotterdam?
Ja, Delft, Rotterdam. Ja. Hoe bedoel je?
Nou, dat je zoiets nodig had om je staande te houden in je eentje.
Nee.
Van op straat?
Nee, ik heb helemaal geen problemen gehad de eerste... En toen ik op boksen zat vanaf mijn 12e ook helemaal niet meer. Want toen heerste ik gewoon. Op de middelbare school, weet je wel, ik kwam vaak op een nieuwe school. Maar ik ging van de MAVO naar de HAVO. En elke keer had je een nieuw groepje die daar de baas was. En dan was het gewoon binnen 3 dagen, was dat echt net zoals met honden. En dan was ik de baas.
Het is gewoon even uitmaken en de piketpaaltjes slaan.
Ja.
Plassen. Tegen
en er was eentje die had dan bruine band judo en die liep echt een beetje te boelien. Ja, dat kan ik echt helemaal niet tegen. Als mensen anderen gaan vernederen omdat ze klein zijn of zielig.
Ik wou net zeggen, jij zet het volgens mij wel in... ook ergens wel voor het goede? Of
ja, zeker.
Tegenwicht
zeker.
Te bieden?
Ik ben absoluut een psychopaat, maar wel een hele gezonde en een positieve. Ik zal nooit...
Je hebt geen destructieve neiging, nee.
Ik zal ook nooit zwakke mensen of... Want mensen denken dat ik bijvoorbeeld vrouwen haat. Nou, dat is helemaal niet zo. Ik ben juist heel erg stimulerend naar vrouwen. En ook als ik op straat zie, als zwakkeren worden... Ik maak me niet uit, met gevaar voor eigen leven zal ik ze altijd verdedigen. Dus ik heb een hele goede inborst.
Hoe heb je dat? Had je nooit het idee van ik wil boksen worden of sporter worden?
Zeker. Jij hebt het over dromen.
Ja?
Ik droomde vroeger wel, maar ik kom uit een totaal verkeerd nest. Maar ik weet niet of je dat als excuus kunt gebruiken. Bij mij was sport gewoon totaal niet in de picture als kind. Ik deed wel een beetje voetballen, maar het sloeg helemaal nergens op. Dat ging ook wel aardig. Maar als ik het terug had gedaan, had ik heel graag of proftennisser of profbokser. Weet ik nog niet, omdat het wel een hele nare wereld is, dat boksen.
Waarom heb je dat? Waarom is dat niet gelukt?
Omdat ik wel talent had, maar niet de mentaliteit toen ik 15 was. Dan moet je eigenlijk die stappen gaan zetten naar, zeg maar, semi-prof. En ik heb wedstrijden gedaan. En als iemand dan half knock-out is, om dan nog iemand knock-out te slaan, vind ik niet prettig. Dus ik deed het gewoon op punten. En Arnold van der Leijden is bijvoorbeeld zo'n gentleman bokser.
Ja.
Die heeft het wel gered. Ik was eerder zo'n bokser.
Mm.
Terwijl ik Mike Tyson nu fantastisch vind.
Ja, ik wou net zeggen, het strookt niet helemaal met agressie.
Nee, maar nee, ik ben veel agressiever geworden.
Was je op je 15e gewoon?
Nee joh, was ik gewoon soft.
Als je nu die mindset had, dan was het gewoon...
Serieus was ik echt waarschijnlijk wel aan de Europese top gekomen. Als ik deze mindset die ik nu heb met mijn lichaam van mijn 15e, dan had ik echt... Ik ging gewoon voor mezelf hardlopen ook. En nou ja, dat ik weet niet.
Ja.
Snap je? Gewoon net zoals...
Rambo, ja. Rocky.
Ja, die muziek ook. Rocky. Ik werd helemaal aangestoken erdoor.
Ja joh.
Ga fucking wereld.
Maar hoe ben je dan op de kunstacademie gekomen?
Omdat ik merkte met sport. Met tennissen ging ik op mijn 13e keer tennissen tegen een lerares. En die zei, hoe lang tennis je al? Ik heb nog nooit getennist. Zei ze, dat is heel jammer. Want je kan het best aardig. Maar
dat is wel echt kut om te horen.
Ja, zei nou bedankt. Dacht ik, nou, dit heeft geen zin. Als ik niet de beste kan worden, ik weet niet hoe jij erin zit. Ik ga niet meedoen voor de helft.
Nee, absoluut.
Nou, nee. Toen dacht ik, dan weet ik het niet. En toen ging een vriend van me, die ging naar de kunstacademie. En toen zei ik, hoezo, wat is dat dan? Zei hij, ja, lekker tekenen en allemaal mooie meisjes. Zei ik, oh, dat vind ik op zich wel grappig.
Vooral dat laatste?
Ja, want de rest is boeiend. Nou, er waren wel leuke meisjes, ja. Vrijzinnige, gekke types.
Kun je daar goed mee?
Ja, ik vind sowieso vrouwen die bijvoorbeeld vrije school hebben gedaan of hele alternatieve opvoeding hebben gehad, vind ik vaak heel leuk. Of ook wel eens heb ik vriendinnen gehad die juist heel streng zijn opgevoed, echt zwarte kousen.
Christelijk.
Ja, maar die willen ontsnappen. En dan help ik ze. Dan zie je eigenlijk dat ze onkruid zijn, maar door het geloof en de religie worden ze heel erg klein gehouden.
Ja, ja.
Bijvoorbeeld twee keer per zondag naar de kerk.
Maar er broeit iets van binnen.
Ja, broeit iets van binnen. Wat je ziet, en dat vind ik zo mooi. Dat sowieso vind ik dat heel mooi.
Ja.
Bij vrouwen is het dan vaak gerelateerd aan dat je ze ook wil zoenen enzovoort. Bij een gast kan ik ook denken van, ja, er zit iets, maar het komt er nog niet helemaal uit. Er zit talent.
Ben jij dan degene die gaat prikken en gewoon dat schild probeert te...
Ja, maar alleen met mensen die talent hebben. Dus ik vind bijvoorbeeld mensen die... mijn jongste zoon die doet ook veel met sport. En die heeft ook voetbaltraining gegeven in Thailand en in China enzovoort. Hè, om die cultuur daar beter te krijgen met voetbal. Maar die traint dan met totale no-no's in China. Dan zeg ik, ja, maar hoe is dat? Die snappen totaal niks van voetbal. Terwijl hij kan zelf ook redelijk goed voetballen.
Ja.
Nou, ik zou helemaal gek worden. Maar hij vindt dat gewoon prima. Hij vindt gewoon lachen.
Dus... Wanneer, ja, ik snap het. Daar kan ik me ook in vinden.
Ja.
Maar wanneer ben jij, zeg maar, toen je... Want je bent gestopt met de kunstacademie. Volgens mij zeg je daarover van, ja, je wilde testen wat het was om gewoon niks te doen.
Ja, ik heb de kunstacademie gedaan en dat ging heel goed. Iedereen was zeer enthousiast, althans het docententeam. Maar ik kreeg hele hoge cijfers puur door lullen. Dus ik zette... toevallig heb ik een ei bij me. Ik moest een zelfportret maken. En iedereen was aan het stressen en aan het lassen en aan het schilderen. Van, oeh, ik ben zelf zo belangrijk. Moet een mooi zelfportret maken. Ik was het helemaal vergeten. En ik denk, kut, ik heb dadelijk die bespreking of die presentatie. Ik denk, neem gewoon een zacht gekookt ei mee. En ik zet hem zo neer. Ja, wat is dat, zegt die leraar. En ik ga lullen. En ik krijg een soort, dat heb ik soms. Als ik ga lullen, dan krijg ik alsof...
Wat zei je dan?
Dat weet ik niet meer precies, maar ik alles was raak. Ja. Juist alsof God mij... Weet je wel, van, je hebt toch wel eens iets aangeraakt door de Heer.
Ja, Picasso, wie zei al die kunstenaars zeggen, ja, toch?
Ik zweer het, dat heb ik ook. En die gast had naar me te kijken, jongen. Fuck, zei hij. Fantastisch, zei hij. Ik kreeg een 9. En al die andere leerlingen, ja, godverdomme. Die hadden echt wekenlang lopen lassen en solderen. En die kregen dan 7'tjes of 6'tje. En toen ging ik heel blij naar huis. Van, ik ben weer de baas van iedereen. Toen dacht ik, ja, maar wie neem ik nou eigenlijk in de zeik? Na 5 of 6 keer zo'n ei-verhaal. Dacht ik van, ik weet zelf eigenlijk ook wel dat dit niet echt goede kunst is. Het is gewoon, misschien is het wel goede kunst, maar het is heel conceptueel.
Ja.
Wie neem ik nou in de zeik? En toen, op een gegeven moment, dat heb ik dus wel geleerd op de kunstacademie. Zag ik pas veel later. Van, je bent eigenlijk de enige scheidsrechter in je leven, ben jezelf. Cijfers... diploma's, bevestiging van anderen. Het is leuk, maar eigenlijk is het sneu. Je weet zelf donders goed of je gepresteerd hebt. Jij hebt ook heel de tijd met die stopwatch. Anders voelde je niet goed.
100%.
Dat is toch sneu eigenlijk?
Nee, er zijn heel veel mensen die zeggen, ik wil dit, ik wil dat. En je diep van binnen hou je jezelf niet voor de gek. Je weet dat je er alles aan gedaan hebt, of niet.
Ja.
Dat weet je.
Ja.
Ja, nou ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die een heel construct opbouwen in hun hoofd en doen allemaal ergens een verhaal. En die daar zo in geloven, liever daarin geloven dan in de realiteit. Ja. Dat het niet genoeg is of dat ze niet goed genoeg zijn, wat ook kan en niet erg is. Maar ja, dat is gewoon wat het is.
Ik vind
het
toch een beetje sneu.
Ja.
Ik heb op de kunstacademie geleerd, niemand maakt me wat. Ik weet, er is één iemand die weet altijd of het het beste is. Of het echt goed is wat ik heb gemaakt, dat ben ik zelf. Heb ik daarna.
Heb je daar altijd zo diep op durven vertrouwen? Ja. Op die kern?
Ja, heel erg sterk. Ik heb ook echt hele erge vervelende situaties meegemaakt, waarbij bazen of zenders bij tv probeerden te zeggen, wij vinden dit goed, dus wij gaan dit uitzenden. En ik dacht, nee, het is niet, nog niet goed. Het is nog helemaal niet goed zelfs. En dan moest ik echt gewoon met gevaar voor enorme schadeclaims en contractbreuk, moest ik dan toch zeggen, nee, dit gaan we niet uitzenden. Want ik bepaal of dit goed is. Niemand anders.
Wat zei je dan?
Nou, dan moest ik weer heel agressief worden. Dan zei ik van, als jullie dit wel gaan uitzenden, dan huur ik nou de grootste shuffle. Ik rijd die hele puiden hieruit. Heb ik bij RTL gedaan. Ze schrokken zich echt de tyfus. Ik ben weggegaan. Ik zei, jongens, onthoud dit. Ik doe het echt, hè. Ben ik weggegaan. Kijk alleen maar sms'jes van dit, nu ga je te ver. En schadeclaims. Ik zei, nou, ik pak jullie allemaal, ook die advocaat. Ik pak je allemaal op de parkeerplaats.
Is dat die overlevingsstrategie?
Toen werd ik s'avonds gebeld en toen zei de baas van RTL 7 destijds, die nou de baas van SBS 6 is, die zei, oké, we gaan het op jouw manier doen. En daarna heb ik ook geen gezeik, want toen heb ik het goed gemaakt. Toen is het programma gaan lopen. Het ging over nog meer van mannen bij RTL 7.
Ja.
En daarna ging het lopen, gingen kijkcijfers goed.
Ja.
Daarna heb ik ook geen gezeur meer gehad. Want dan word je een drama queen.
Nee, je moet niet achteraf gaan klagen. Nee. Als je het zegt, moet je het dan doen.
Ja. De vraag is wel, ik weet helemaal niet hoe je met de shuffle moet rijden. Maar het voelde wel alsof ik hem echt eruit kon rijden, die puin. Ja. Ik had zo'n haat naar die fucking RTO-mensen met die marketinggedachtes.
Ja.
Ik dacht, ik zit met mijn fucking kop op beeld. Ik heb alle energie erin gestoken. Ik heb me niet eens een factuur gestuurd. En dan ga jij voor mij bepalen dat dit goed is? Ja. Jullie hebben een smaak van een enig. Nee, niet een eencellig beest.
Ja, nee, ik... Ja, nou, dat is wel mooi dat je daar helemaal op durft te vertrouwen.
Ja, 100%, nog steeds.
Mm. Ja, dat blijkt. Want ja, ik wil toch naar Rembo en Rembo ook. Ja, wat, hoe is dat? Volgens mij is dat toen ontstaan daarna, toch?
Daarna? Nee, hoe bedoel je? Na de kunstacademie. Ja, nee, klopt. Ik was dus gestopt met de kunstacademie. En toen dacht ik, ik ga eens kijken wat er gebeurt met je leven als je niet studeert en ook niet gelijk gaat werken.
Vind ik ook trouwens een hele moedige keuze.
Nou, mijn moeder was het er niet mee eens. Want mijn moeder was toen wel weer in beeld.
Ja.
En die zei, die maakt zich erg zorgen. Want mijn vader, biologische vader, bleek al snel nadat hij ons had verlaten in de drugs te gaan terecht te zijn gekomen. Harddrugs, LSD en weet ik het alles.
Die is wel aan die kant van de
spectrum gekomen.
Spectrum gekomen.
Ja, is helemaal naar India. Nee, echt een hippie.
Ja.
Met zulke lange haar en zo. Mooi leven gehad volgens mij. En mijn moeder was bang van, dadelijk gaat hij dezelfde kant op.
Was dat terecht?
Nee. Nee, nou, absoluut niet. Okay. Ik hou niet van mezelf verdoven of van hallucinerende middelen. Mm. Maar goed, ik snap wel dat zij zich een beetje zorgen maakte. Want ik had geen studie, dus ik zat gewoon thuis. En ik had toevallig een onderbuurjongen, die was gestopt ook met zijn studie aan de TU in Delft. En wij gingen gewoon eens kijken, wat gebeurt er nou met je als je gewoon geen reet doet? Want we waren wel allebei slim. Dus we waren ook niet lui. Maar en het leven was fantastisch. En toen dacht ik, ja...
Dat klinkt best wel tof, ja.
Ja.
Ja, dat was een goed experiment. Ja, als je heel jong bent van... Maar ook niet inderdaad, niet uit van... Oh, we gaan lekker niks doen, nee. Mooi. Maar gewoon echt als...
Uit nieuwsgierigheid.
Ja, precies.
Ja. Ja. Ik heb dat op de eindexamens, die zijn daar net geweest, heb ik dat ook wel eens gedaan. Toen was er dus wiskunde of zoiets, meen ik. En dan iedereen super hard bezig, geconcentreerd, heel serieus. Want je hele toekomst hangt er vanaf. En ik dacht, ik had al hekel aan wiskunde. Ik dacht, ik wacht gewoon even. En toen kreeg ik daar een soort... Ja, het is heel moeilijk te beschrijven. Het is bijna een verlichting dat ik dacht na 5 minuten, ik wacht nog steeds. En ik heb het 17 minuten volgehouden voordat ik mijn pen heb gepakt. En ik dacht, ik kom helemaal los van al die fucking druk. Want er is enorme druk, hè, pubers.
Ja.
Als je HAVO of VWO gedaan hebt en dan moet ineens op dat moment moet je alles laten zien wat je al die jaren geleerd hebt.
Ja, ik heb dat nooit zo gevoeld. Maar...
Nee?
Nee.
Nou, ik vond dat wel heel vervelend, die druk. En toen ik dacht, al doe ik niks, wie slaat me dan? Het enige wat er gebeurt is dat ik zak voor wiskunde. Nou en? Dat geeft zo'n ongelofelijke vrijheid.
Het is grappig dat niemand dat eigenlijk durft te doen. Zijn er mensen die het echt bewust zo durven te doen?
Nee, ik zag niemand in die gymzaal waar ik zat dat die dat ook durfde. Ik heb het later ook met mijn medische leerlingen over gehad. En niemand die dacht allemaal, ja, je bent sowieso een beetje apart.
Ja.
Maar dat is ook weer iets waar ik niet trots op ben. Dat zit gewoon in mijn karakter. Ik ga gewoon, ik laat me niet dwingen. Al staande, ik heb ook wel eens tegen met politie een probleempje gehad op straat. Zeg ik, jongens, al kom je met 100 agenten. Het maakt me niet uit. Ik pak je allemaal op termijn.
Die psychotherapeut die zou zeggen, dat is vader dingetje, toch? Autoriteit, vader, relatie.
Nou, ja, waarschijnlijk. Ja. Ja, maar goed, ik vond juist dat ik wel autoriteit nodig had. Want mijn stiefvader heeft me wel op een goede manier gecorrigeerd.
En toen was je aan niks doen, maar toen ben je wel video's gaan maken.
Nou, mijn moeder was zo bang dat ik drugsverslaafd of crimineel. Want dat hing ook altijd een beetje in de lucht. Omdat mijn stiefvader was wel een half crimineel. Die was ook weer uit zicht inmiddels. Maar ik had van hem ook wel hoop opgestoken. Dat het ook best wel mooi is. In ieder geval mooier dan een of ander kutbaantje. Om half crimineel te worden of helemaal crimineel. Dus zij was bang of drugs of crimineel. Dus toen kwam zij ineens uit het niks met een videocamera. Nog een losse set en een camera. Die zei ze, ja, deze heb ik gekocht, ook voor jou. Ik gebruik hem voor de vakanties en jij kan er dan films mee maken. Ik zeg, films maken? Ik heb helemaal die ambitie niet. Ik snap er helemaal niks van. Maar, en toen stond dat ding gewoon daar een paar weken te verstoffen. En toen dacht ik, ga toch eens kijken hoe het werkt. En toen dacht ik, dat is best wel grappig. Zoals je nu tegenwoordig al die mensen met vlog en dit soort dingen hebt. Dat had ik eigenlijk gewoon...
Jij was de grootste YouTuber van Nederland geworden. Ja. Als dat nu was gebeurd,
ja,
toch?
Serieus. Echt? Ja, echt. Ja. Was ik gewoon Enzo Knol geworden.
By far. Ja.
Maar dus ik heb gewoon filmpjes gemaakt. En daar had ik wel heel veel plezier in. Het sloeg helemaal nergens op waarom ik dat allemaal deed. Ik heb geen idee. Ik had ook helemaal geen ambitie of zo. Maar ik vond het gewoon leuk om te maken. En die liet ik zien aan vrienden. Die vond het ook allemaal prachtig.
Maar dat was al humor. Dat was al grappig. Het was om te lachen.
Ja, was om te lachen.
Heb jij dat altijd ergens willen doen?
Okay. Ja, want als het niet humor is, vind ik het een beetje zinloos. Bijvoorbeeld ook hele jij zegt net over die vrienden. Als je heel intensief praat met iemand. Hè, over hele ware dingen. Vind ik, als ik dan sta te pissen bijvoorbeeld. Is echt zo'n reflectiemoment. Denk ik, wat een gewoon lul ook allemaal. Terwijl als we gewoon keihard gelachen hebben. Heb ik het idee dat wij in control blijven.
Ja, ik vind het mooi dat je juist over die diepe dingen kan hebben. Dat je ook kan huilen of diepe gevoelens. Maar dat er één iemand komt en alles relativeert met een goede grap. Dat is echt, dat heb je ook nodig.
Ja. Dat vind ik. Ik heb vroeger een plaat van Toon Hermans. Die hadden mijn ouders. En die met zo'n grammofoonplaat echt nog. Een pick-up. En die ging ik luisteren. En ik ontdekte dat ik een jaar of 10 was of zo. En ik vond het helemaal fantastisch. Ik heb gewoon sommige heb ik gewoon denk 500 keer geluisterd. Sommige stukjes. Zijn mijn moeder, die was echt bang dat ik autistisch was.
Had je daar troost aan? Of een beetje aan humor?
Troost? Nou. Ik vond het gewoon... Ja, hoe moet ik het nou uitleggen? Het is net als een beetje soort... Dat je voor het eerst gaat klaarkomen. Dat je denkt, wow, dat is lekker. Als jongetje, weet je dat nog? Ja. Ga je het gelijk nog een keer doen, bij wijze van spreken, als het lukt.
Dat was een plaat van Toon Hermans voor jou?
Nou, het geeft zoiets lekkers. Dus hij gaf een conferentie waarbij iemand in de zaal de slappe lach kreeg. Zo, die conferentie kon niet meer doorgaan. Dat vond ik de allerleukste. En die man die zat in zijn broek te pissen en hoorde helemaal zo hard lachen. En die zaal die ging elke keer achter hem zo'n groot salvo. Ja, ik weet niet wat dat was, maar ik vond dat gewoon fantastisch. Maar ik heb dat gewoon met sommige dingetjes, ook met motorboekjes. Als iets mij plezier geeft, kan ik het gewoon eindeloos doorzetten.
Zo ben je Brumbo Rainbow gekomen met Theo.
Ik deed dat op de kunstacademie. Theo zat op de kunstacademie een jaar ouder. Die was nog een beetje serieuzer met kunst bezig. En die was ook scheidziek van al dat gehouden daar. Die zei ik van, kom nou eens een keer gewoon bij mij. Ik ben die filmpjes aan het maken. Doen we het een keer samen. En toen gingen we dat zo doen. En toen op een gegeven moment hadden we een uur. Want we hadden echt veel lol. Het begon met snorretjes te tekenen en zo. Het zag er allemaal niet uit. En toen zei zijn vriendin, zijn toenmalige vriendin. Die zei, je moet dit opsturen naar de tv. Hoezo?
Ja.
Waarom? Zij zei, ze zoeken programmamakers. Ik zeg, ik weet echt niet wat dat is. Maar goed, uiteindelijk heeft zij het geloof ik opgestuurd. En toen werden we uitgenodigd. We hadden echt nog steeds geen idee wat dat was. Toen zeiden ze, doe maar gewoon dit. Wat je nu doet, maar dan elke week op tv.
Bij de VPRO.
Ja, en toen waren we thuis. We hadden nog geen mobiel. Toen gingen we nog een keer opbellen. Zeiden, krijgen we daar ook geld voor? Zeiden ze, je krijgt ook geld voor. Nou, wij hadden bijvoorbeeld, ik noem maar 600 gulden. Was zelfs euro een beetje. Beurs. En we gingen naar 1200. Dus we gingen ook nog eens een keer 100% erop vooruit.
Per aflevering?
Nee, per maand.
Oh, per maand. En dan moest je 4 afleveringen voor maken.
Ja. Nee, want we deden altijd weer heel langzaam over. Want ik ben heel zakelijk. Dus bij de VPRO zijn ze een beetje communistisch. Willen ze nooit veel betalen. Maar ze zijn ook dom tegelijkertijd. Dus dan kan je wel heel lang aan iets werken. Dus wat je normaal bij de commerciële in 3 dagen doet, doe je bij de VPRO in 4 weken. Dus uiteindelijk verdien je ook heel goed.
Maar als ik het zie, ik vind Rembo helemaal fantastisch. Ik ben ermee opgegroeid met mijn twee broertjes. Ja. Die,
je bent echt fan, hè? Ja, ben je als eerder tegengekomen met Jinek of zo. Dan ken je echt sketches uit je hoofd.
Ja.
What the fuck?
Ja.
Echt ziek.
Ja, en ik... ga je weg. Of die met die politieagent, dat jij in de auto zit en Theo met die handboeien.
Ja.
God.
Ja, maar ik vind wel...
Ik wil ook een vriendin. Even,
voor de duidelijkheid.
Ik wil ook een vriendin.
Theo is wel echt de mooiste acteur.
Ja, die is echt...
Ik ben zeker nodig. Ik schrijf mezelf zeker niet. Ik heb ook in het verzinnen was ik heel belangrijk. Van de sketches.
Koffie,
en de discipline. Want daar is heel veel discipline voor nodig. Die had Theo niet. Maar hoe hij acteert... Fantastisch. Ik kom af en toe mijn lach niet in.
Nee, dat moet toch. Ik kan me voorstellen dat jullie ontzettend veel lol hebben gehad.
Nou,
op een set.
Dat valt ook wel weer tegen, want wij hadden allebei een beetje hekel aan opnemen. Wij vonden het allerleukste het verzinnen.
Ja.
Theo had er iets meer moeite mee, want die heeft geen discipline. Terwijl die geniaal is en een ontzettend lieve gast, maar hij heeft geen discipline. Ik heb heel veel discipline. En het monteren, daar hadden we ook. Maar het maken, dat zagen wij ook gewoon van, ja, of je nou bij de Albert Heijn vakken aan het vullen bent of deze sketches aan het opnemen bent.
Ah, hoe gaat het met die kroonsteentjes? Dat je zit je in een appartementje, dan heb je een campingbedje. Op een gegeven moment is iemand de föhn.
Ja, ja.
De föhn gaat stuk. En dan moet iemand kroonsteentjes halen. Ja. En dan moet hij naar zijn neefje in Rotterdam in Zuid. En dan moet hij blijven slapen.
Ja, ja. Nou, dat tijdens het verzinnen daarvan.
Ja, hoe gaat
echt,
dat?
Ja, we hebben echt gewoon van het echt gehuild van lachen. Want elke keer gingen wij bijvoorbeeld even een boterhammetje eten. Want ik had op een gegeven moment een manier verzonnen bij Theo. Ik moest niet afspreken van maandag hebben we allebei drie sketches. Nee, we gaan gewoon samen zitten en dan verzinnen we het. En dan is die geniaal. Dus hij kwam die gewoon en zei ik, nou, wat wil je? Ja, eerst even een boterhammetje. Of laten we eerst boodschappen doen. En dan zagen we een man of zoiets. En daardoor kwamen we op de föhn.
Die gast met een bril, met zo'n vergilderde... Ja.
Toen gingen we dat uitschrijven. Nou, we zaten echt te pissen gewoon. Achter de toetsenbord.
Ja, hoe dan?
Ja, gewoon je echt van je stoel pleurt. Ja, dat weet ik nog heel goed.
Maar echt, hoe föhn, kroonsteentjes, hoe werkt
het? Ja, dan ben je elkaar gewoon... Hij zat achter mij, ik typte het. En dan, ja, dan vul je die dialoog in. Want het was wel allemaal uitgeschreven. Er was niks geïmproviseerd.
Oké. Okay.
Nee, nou, dat was echt fantastisch.
En hoe hij dat acteert, dat is ook echt geniaal.
Ja, maar hij kan zo goed de sukkel spelen. Dus ik heb ook tegen hem gezegd, hoe voel je nou zo'n dag? Zei hij, ja, ik voel me echt best wel een beetje depri. Als je de hele dag een loser speelt, dat is echt moeilijk, hoor. Ja,
jij heel bent zwaar. Gewoon meer jezelf bijna.
Ja, ik doe mijn stem niet eens anders. Gewoon een pruik op.
Ja, meneertje, komt u maar eens even hier.
Gewoon hetzelfde. Maar ik vind dus het verzinnen, nog steeds, hoor. En het monteren, dat vind ik het allerleukste.
Maar is dat gewoon niet het hoogtepunt uit je hele tv-carrière geweest?
Ja, mag je vinden. Ja? Ik vind dat van niet. Ik kijk er met plezier naar terug. Het is nu weer even van YouTube gehaald. Omdat een conflictje.
Wat?
Ja, het is niet meer op YouTube. Eerst stond alles erop.
Jezus.
Maar we hebben een conflictje met de VPRO. Het gaat echt over een paar duizend euro. En wij houden ons poot stijf in de VPRO.
Ah ja, het gaat over geld. Het gaat
wij willen gewoon rechten zien.
Ja.
En
die heb je toen niet even goed uit onderhandeld?
Nee, want...
God.
Dom, hè?
Ja, ja.
Ik was nog jong, hè? 22 of zo. Maar daar gaat het om. Maar ik kijk er met plezier terug. Maar ik vind het zeker niet het beste. Want ik ben nu best wel uitgekeken op gespeeld. Ik zag laatst bijvoorbeeld Nieuw Dier. Of hoe heet die andere met Jeroen van Koningsbrug en die andere. Hoe heet het dan? Zo'n sketchprogramma.
Ja.
Weet je wat er hoor?
Ja, Draadstaal.
Draadstaal. Nou, ik bedoel, er is niks op aan te merken. Het is goed geacteerd. Het is heel goed gesminkt. Het is leuk geschreven. En toch vind ik het niet grappig. Het is allemaal bedacht... Ik ben een beetje klaar met dat bedachte.
Ik mis die tv. Gewoon als ik heb er zo om gelachen. En ik zie nu mijn kinderen. Die kijken ook naar YouTube dan voornamelijk. Maar dat gewoon altijd. Dat iemand in een hondendrol ligt.
Ja.
En een grap maakt over een mus. En dat gewoon, maar gewoon de dingen die.
Maar ja, je had ze. Nu staat het er even niet meer op. Maar het stond een jaar geleden of zoiets wel alles erop. Kan je toch je kinderen op YouTube
al? Nee, dat doe ik ook zeker.
Oh, oké, okay. Dus je vindt
het
wel iets
van. Ik vind het ook wel grappig. Ja, ik vind het fantastisch.
Nee, maar je kan het nog terugvinden, bedoel ik.
Ja, nee, zeker. Alleen er komt niks. Zeg maar, er wordt niet iets nieuws gemaakt in die trant. In kindertv, überhaupt in tv. Het is allemaal heel braaf, helemaal.
Nou, het is wat commerciëler geworden, ja.
Ja.
Het gaat allemaal om de grote doelgroepen. Je krijgt niet meer de tijd. Wij hadden echt ook, toen wij begonnen, dacht iedereen, wat is dit voor een raar programma? Er kwamen ook brieven bij de VPRO van, het is ongepast.
Nee, het zou er nu nooit meer, dat zou nooit meer kunnen.
Absoluut.
Ja, je zou het op YouTube kunnen doen en dan was dat waarschijnlijk een hit geworden ook. Dan had je de rechten zelf misschien.
Ja.
Maar
je blijft wel erg in het verleden hangen. Maar ga door.
Nou ja, dat, dat ik vond Rembo vond ik echt prachtig. Hmm. Waar ik het nog wel met je over wil hebben, dat is misschien een beetje een harde overgang, maar dit vind ik een fascinerende vraag. Heb je angsten in je leven?
Alleen voor haaien.
Nee, joh, flikker op.
Nee, echt. Ik ben echt bang van haaien.
Hoezo?
Ik heb Jaws gezien toen ik 12 was. Ja, misschien als ik hem nu terug.
Het is een jeugdtrauma.
Ja, het is echt een jeugdtrauma. Ik ben daarna nooit meer
kooi gezeten. Plezier.
Sorry?
Ik was in zo'n kooi gezeten.
Nee, zou ik echt niet durven. Lijkt me echt zo eng. Maar ik vind het ook fascinerende, prachtige dieren. Maar sinds mijn 12e, of ik denk dat ik 12 was, ben ik nooit meer met plezier de zee gegaan. Ik heb het wel eens gedaan om stoer over te komen, maar ik scheet in mijn broek. Als ik een donkere vlek zie in de zee, als je op een rubber bootje zit, ik heb wel eens gehad in Portugal, dacht ik echt, waarom ben ik hier ingegaan? Ik durf niks meer te doen.
Dus het alfa mannetje en jou, dat gaat helemaal kapot als het ergens.
Ik ben natuurlijk een wijs jankertje. Ik ben fucking bang voor alles.
Ja, ik vroeg, wat zijn je angsten? Bang voor alles?
Nou, ik heb dat allemaal overwonnen. Alleen haaien nog niet.
Mijn grootste angst...
grootste angst?
Nee, ja, nou, daar wil ik... Ik heb natuurlijk stoïcijns. En in principe zou je kunnen zeggen... Ik ben ook eigenlijk...
Ja, voor je gezinnetje.
Echt bang voor. Nou, wel... Nee, het enige waar ik echt... dat stoïcijnen, die zouden zeggen van ja... Angst. En dan hebben ze het zelfs over het verlies van een kind. Wat jij meegemaakt.
Ja, heb ik meegemaakt, ja.
Dus dat zou voor mij het enige zijn... Waar ik denk, ja, daar kan ik niet bij. Dat is... Dat lijkt me zo... Daar kan ik niet eens over nadenken bijna.
Hoe oud zijn je kinderen?
12 wordt Anna en Tom is net 10.
Ja, maar ze zijn ook nog wel heel jong, hè?
Ja. Maar jij hebt...
Mijn oudste zoon is overleden toen hij 33 was.
Mick.
Mick, ja. Dat scheelt wel of hij 10 is. Dat
snap ik.
Want ik heb ook gek genoeg meer verdriet van als ik aan hem denk toen hij 10 was. Of 8 was. Of was ik alleen maar met hem aan het sporten. En daarna ging die band niet minder worden, maar ging een ander leven, andere kant op. Met boeddhisme en met kloosters en weet ik wat alles. En had een hoop geestelijke moeilijkheden. Dus dan, het is niet dat het minder erg is, maar het is pijnlijker denk ik als je kind jonger is. Als die komt te overlijden. Want 33, Jezus was ook 33. Het is op zich een mooie leeftijd.
Nou ja, je hebt een heel persoon zien ontwikkelen. Je weet wie die is geworden als persoon, toch?
Ja.
Dus dat geeft misschien ergens wat meer rust of zo. Ik weet het niet hoor.
Ik kan het ook niet helemaal beschrijven. Want je hoort vaak zeggen dat het het allerergste is wat een mens kan overkomen.
Is dat zo?
Dat hoor je toch in films?
Ja, maar
zo?
Ik vind dat.
Ik heb nog steeds best wel veel plezier in mijn leven. Dus dan vraag ik me af, ben ik dan... hield ik wel van hem? Ben ik te ongevoelig of te hard? Nou, ik hield heel veel van hem. En ik vind ook niet dat ik te ongevoelig ben. Maar ik voel me soms wel een klein beetje last van mijn geweten. Ik denk, ja, waarom kan ik nog zo hard lachen? Want je ziet op tv wel eens bij documentaires dat ouders die een kind vermoord is, dat lijkt me dan echt anders hoor. Maar dat je dan eigenlijk gewoon, ja, dan hoeft het leven van mij ook niet meer. Dat je gewoon verbitterd raakt.
Ja.
Dat heb ik niet.
Het zit ook niet in jou met niets, denk ik, of wel? Ben je wel eens verbitterd of echt dat je denkt van nou... Ja, los van agressief, dus niet verbitterd natuurlijk.
Nee. Ik word wel eens heel moe van iedereen. Dat ik denk, waarom zijn mensen zo... Waarom werken mensen zo slecht?
Hoe bedoel je?
Ik werk vaak niet omdat ik gewoon het onverdraaglijk vind hoe laag het niveau van anderen is.
Ja, maar dat kan ook door je eigen superioriteits...
ja, maar daarom doe ik maar gewoon met de petten naar gooien. Want dan zit ik op een niveau wat nog heel makkelijk mee kan komen.
Ja, weet je, oh mooi dat je daar komt. Ik heb hier namelijk één ding op staan. Nee, ik dacht, ik zat in de auto hier naartoe. Ik dacht, wat vind ik nou van jou, van Maxime? Ik vind je een mooie gast. Maar ik denk...
Ja, ik vind jou ook een mooie gast, maar niet te knap.
Nee, gaan we nu weer over hebben, hè? Kom op. Nee, maar ik denk voor jou. Zeg maar, ik zat even te denken wat je deed met Rembo en wie je bent. En dat je durft uit te spreken. En een mooi gast. Volgens mij, en ik zat even zijdelings aan South Park te denken. Ik vond Rembo vet. Ik vind South Park heel vet. Zeker. Omdat ze maatschappelijk kritisch zijn. Ja. Op een hele vette manier. Ze maken iedereen, steken ze de draak mee. En er zit een boodschap aan. Ja. Dus wat ik eigenlijk... Ik heb hier letterlijk staan, jij kan veel meer. Dat is mijn idee met jou. Dat je denkt, je bent een slimme gast. Je durft het te zeggen. Volgens mij, en dat bedoel ik met dromen of met een soort ambitie. En met misschien wel drive, maar dat ben ik. Hè. Ik vul het voor je in. Dat dacht ik over na. Dat jij zou ook iets kunnen maken wat maatschappelijk is. Wat kritisch is. Wat humor heeft. Wat er niet is. Er is niets op dat gebied. Maar wat wel echt intellectueel ook raak is.
Ja, dat zou kunnen. Ik ontken dat niet dat ik dat kan. Ik heb er talenten voor. En de eigenschappen. Alleen ik ben zo fucking ongeduldig. Dat ik gewoon zwaar gefrustreerd word. Als ik eraan begin. Ik begin wel eens met zo'n project. En dan heb ik toch met andere mensen te maken of met andere partijen.
Ja, dit moet iets zijn dat eigenlijk groter is dan jij. Het is niet jij voor een microfoon per se.
Nee,
zou
dat,
ik denken.
Nee, dat sowieso niet. Maar ik bedoel, ook al zou ik een serie bedenken of een film of weet ik veel wat, of een boek schrijven.
Ja.
Die afhankelijkheid
van... film?
Ja, oké, maar dan moet ik heel de tijd met animatoren gaan zitten praten. Ik ben geen teamworker.
Nee, oké. Okay.
En
nou, wat ik zeg, als ik South Park zie, dan ze hebben zo'n vette documentaire over met Trey en Matt over hoe ze dat maken. En die maken dus een aflevering in een week.
Ja, dat is te gek.
En die gasten, die zie je bezig, eigenlijk een beetje wat jij met Theo omschrijft. Wel uitgeschreven, maar...
Ja, ja.
Hè, dus
ja,
je hebt wel...
Dat is wel echt uitzonderlijk, hoor, hoe die dit voor elkaar krijgen. Ik heb met Theo...
Ja, maar jij hebt het gedaan. Jij hebt het op die manier gedaan.
Met Theo heb ik hem echt tot 4-5 keer toe bijna vermoord.
Ja, nou in.
Nee, dat boeit jou niet. Maar voor mij is dat lastig.
Ja, maar confrontatie, daar komt toch juist...
Ik ben niet bang voor confrontatie, nee, maar...
Als iemand anders met jou niet meer...
Ik ga nooit de confrontatie uit de weg. Maar het is lastig samen. Ik vind samenwerken... Theo vind ik heel talentvol, maar ook met hem vond ik het heel lastig samenwerken. En hij noemde mij een tiran, want dat ben ik ook. Ik stel fucking hoge eisen. Dus ja, kijk, ik zie nu die Arnold. Hè, die heeft een carrière gemaakt. Eerst was hij wereldkampioen bodybuilder. Toen is hij eigenlijk aan de top gekomen als acteur. En daarna heeft hij ook nog eens die governor geweest in Californië.
Ja.
Die heeft drie keer
zichzelf opnieuw
uit berg beklommen. Dus, precies wat jij zegt. Als ik dat zie, voel ik mezelf echt een kleine jongen. Want in essentie heb ik hetzelfde als hij, denk ik. Qua drive en qua power. Alleen, ik snap niet waarom hij dat allemaal doet. Waarom zou je in godsnaam governor worden? Het is een hel. Dat had zijn vriendin ook voorspeld. Waarom zou je voor een groot mogelijk publiek succes hebben met speelfilms? Het lijkt me verschrikkelijk. Maar als persoon vind ik hem helemaal top. Maar ik vind wel dat hij rare keuzes heeft gemaakt.
En waarom maak jij de dingen dan die je maakt? Wat is jouw functie in het grotere geheel?
Ik hoef niks te maken om mijzelf... Bijvoorbeeld in de tv-wereld is het heel gebruikelijk... als je er goed in zit met je poten. Omdat iedereen die elkaar tegenkomt zegt... waar ben je nog mee bezig? En eigenlijk willen ze horen... ik ben met een serie bezig. Dat. Jeroen van Koningsbrugge is bijvoorbeeld een nadrukkelijk voorbeeld. Die heeft drie series. Of Rutger Kastricum.
Ja.
Dan gaat het goed met je. Maar eigenlijk gaat het helemaal niet zo goed met ze. Want het zijn allemaal kutprogramma's die ze maken.
Mm-hmm.
Waarom word je... existentie afgemeten aan de hoeveelheid projecten waar je aan...
Nee, dat is compleet voor jezelf compleet gelul natuurlijk in principe. Nee, ja, ik snap wel hoe het wereldje werkt, maar dat is niet... Zo zie ik het ook niet, hoor.
Maar wat bedoel je dan? Wat zou ik nog kunnen doen dan?
Nee, dat is
politiek in?
Nee, ik bedoel dat je hebt ergens ook wel een soort zendingsdrang.
Zeker.
Jij hebt iets wat je moet vertellen.
Ja.
Waarom? Kun je ook aan mij vertellen. Waarom moet je dat met de hele wereld delen? Waarom moet je aan een talkshowtafel zitten? Waarom moet je een programma maken en iets vertellen?
Dat is een goede vraag. Omdat ik sociaal ben. Ik vind het een beetje zonde om het alleen aan jou te vertellen.
Nee, maar dat gaat verder. Nee, het is niet omdat jij sociaal bent, dat je, denk ik. Hè? Het is niet, ik
nee, je
denk
hoeft
dat
niet je, af te zwakken. Ga nou maar in de aanval.
Nou, ik denk dat jij dat zegt omdat jij denkt dat je een soort missie hebt. Ik denk dat jij als je aan een tafel zit een tegenwicht wil bieden aan iemand die iets vindt.
Maar jij zegt, je kan het ook tegen mij zeggen, waarom ga je dat aan tafel doen? Ja. Omdat ik deel het op Instagram. Ik ga naar een talkshow. Dat doe ik overigens niet zoveel. Maar binnenkort ga ik weer wat vaker doen. Dat doe ik niet voor de aandacht. Of dat ik daar geil van word. Al denken mensen dat. Ook niet dat het een verdienmodel is. Want ik hoef niet meer te verdienen. Het gaat mij puur omdat ik denk. Ik wil mijn mening laten horen. En hoe meer mensen dat horen. Hoe beter. Want als ik het alleen in mijn eigen kring zeg. Of ik zeg het helemaal niet. Het is egoïstisch.
Ja, maar dan moet je ervan overtuigd zijn dat jouw mening iets bijdraagt aan het geheel.
Ja, maar kom op.
Jawel.
Dat weet je toch. Wanneer is mijn mening nou zodanig dat hij niet iets bijdraagt aan de discussie? Ja, sorry. Dus
Ik vind dat ook. Ja, ik vind dat zeker.
Dus ik begrijp niet dat...
Ik snap je af en toe totaal... Ja, tenminste, dan denk ik van, wat doet hij nou weer?
Nee, ik snap het zelf ook niet. Ga ik een soort... kom ik in een raar dingetje. Maar ik snap nog steeds...
Ja, dan ben je aan het vechten of zo. Dan denk je, ja, dat is... Ja.
Maar ik snap nog steeds niet waarom ik niet een eigen talkshow heb. Ik zou eigenlijk op de NPO gewoon een dagelijks... Nee, niet dagelijks, zou ik niet willen. Maar een wekelijkse talkshow waarin ik gewoon met mensen praat.
Ja.
Ik snap niet dat ze mij... Want ze zijn bang.
Nee, maar dit heb ik helemaal... Al dat die talkshow formats, hè, los van Eva, die ik vind en leuk. En Bo, oprecht geïnteresseerd.
Absoluut aardig gast.
Kundig. Is dan natuurlijk een heel contingent met allemaal formats en dingen. Allemaal bla bla. Dus niet iemand die echt ergens echt over durft te praten. Of het echt in een context durft te zetten. Het is allemaal Klopt. Op zoek naar één Klopt. Of twee soundbite'tjes en that's it.
Ja, en nu heb je Gijs en Marcel. Mm. Vind ik allebei hele leuke mensen. Maar die hebben ook een soort... Ja, die doen alles cynisch. Het is één soort level van humor.
Ja.
Terwijl je moet ook gewoon... Je hoeft niet altijd grappig te zijn.
Nee.
Je kan ook gewoon een vervelende klootzak zijn.
Maar waarom
gewoon,
maak je dat niet?
Nou, moet ik daar gaan lopen leuren?
Ik zou videotape insturen.
Dat ga ik niet doen. Ik wil ze echt gewoon komen smeken.
Zomergastenpresentatie.
Nee, dat lijkt me ook niks. Mm. Dat gaat het dingetje niet doen, hè?
Ja, Theo.
Ja, ik denk dat hij dat wel aardig kan. Maar ik kan dat nog veel beter. Maar ze durven het niet aan.
Mm.
Want ze weten, ja, dat geeft een hoop gezeik.
Ja, ik vind het wel jammer dat jij dan, dat je dat... maar dat ben ik, want ik ben fan van je, van Rembo. Ik zou de kruising tussen Rembo en wat je nu doet heel graag zien.
Ja.
In een soort, ik denk dat jij, ik zou zeggen, leg je ambitieniveau daar neer en ga dat doen.
Okay.
Maak iets wat fucking, en dan ben je maar lastig voor andere mensen.
Ja, dat is ook zo. Ik trek me er geen hol van aan, maar het zou zomaar kunnen zijn dat ik daar op de motor naar huis denk, nou,
ja.
Misschien is het toch wel aardig
maak
ideetje
iets,
van
maak
die,
satire, maak
die
iets goeds.
Topsporter.
Maak iets tofs. Ik ben de eerste fan waarschijnlijk. Als het goed is natuurlijk, anders.
Ja, maar iets tofs maken, dat weet je zelf ook. Als je iets goeds wil maken, als je iets goeds in de sport wil doen, of waar dan ook, op welk gebied, kost je fucking bloed, zweet en tranen.
Oh yes, ja. Maar ja.
Ja?
Volgens mij. Ja, nee, maar ik zie nou jouw Instagram filmpjes. En ik heb je van de week gesproken. Ik zat in jouw podcast. En ja, volgens mij heb je best wel tijd, toch?
Ik heb alle tijd, maar heb ik zin in om bloed, zweet en tranen in een project te stoppen? Nee, zou jij nu nog topsporter willen zijn?
Nee, alleen nou, ik vraag me ook vaak genoeg af waarom ben ik überhaupt gaan ondernemen. Want het is inderdaad bloed, zweet en tranen. Ja. Ik ga weer, godverdikkie.
Precies,
waarom?
Eigenlijk hetzelfde in een andere vorm.
Nee, als ik zo
ik oud, heb al
oud,
best...
met alle respect ja, oud ja. was als jou, had ik waarschijnlijk dat niet gedaan. Nee, daarom vraag ik het ook. Ik begrijp heel
dus
goed
ik
dat
heb
je zegt...
Ik heb die ambitie niet, maar ik snap...
Nee, maar dat begrijp ik.
Je kietelt me wel, want ik heb natuurlijk ook nog steeds die jongen in me... die denkt, godverdomme, hij heeft wel gelijk, die Mark. Ik kan iedereen nog een poepie laten ruiken. Snap je? Maar ja, dan zit je maar weer op te fokken. Terwijl ik was hartstikke relaxed toen ik hier kwam. Jij zit mensen gewoon weer te
Nee, maar ik vind jou mooi dat je heel relaxed bent. En dat ik benijd dat. Ik zou dat heel graag naartoe willen groeien.
Ja, want ik zou eigenlijk... Ik ben eigenlijk het meest trots dat ik al 4-5 jaar niet heel erg me nadrukkelijk manifesteer in de media. En ik voel mezelf niet nutteloos. Totaal niet zelfs. Ik voel mezelf heel erg...
Nee, maar dat komt omdat je je identiteit daar niet aan ontleent.
Precies.
En dat is heel gezond.
Ja, ja, maar hoe vaak gebeurt dat?
Nee, absoluut. Dat gebeurt in topsport ook.
Ja.
Dus, er zijn mensen die stoppen met sporten en topsporten... die worden doodongelukkig.
Ja.
Die gaan overal doorheen. Of als je eruit wordt geknikkerd in de tv-wereld... of modellenwereld of weet ik veel wat. Er zijn genoeg mensen of ondernemers die... Die een bedrijf verkopen die daarna diep ongelukkig worden. Terwijl je geld niet het probleem is.
Dus dit geldt niet alleen voor oude mensen zoals ik. Ook als je jong bent, hè, dat lijkt me nog moeilijker. Want dan moet je nog iets. Wil je nog nadrukkelijk je manifesteren in de wereld. Laat je ook niet gek maken. Fuck iedereen. Al ga je gewoon de hele dag muizen zitten masturberen. Dat bepaal je toch zelf?
Absoluut.
Alleen, het zou leuk zijn als je daar ook nog wat centjes mee verdient.
Nee, maar
je handje hoeft op te houden.
We laten ons gek maken natuurlijk.
Absoluut.
Iedereen laat zich gek maken.
Ja,
ja.
En ook, je maakt jezelf dus gek. Hè? Ook al die millennials, die willen, die zien al die dingen op Instagram en op socials. Je moet en een mooie vriendin hebben. En je moet leuk werk hebben. En je moet dit nog en dat. Dat kan
dat
helemaal
moet,
niet,
dat moet natuurlijk ook helemaal niet.
Je moet helemaal niks.
Dat zeggen heel veel mensen ook. Hè? Ja, ik zie dit en ik moet dit en ik moet hier aan voldoen. Dat is iets wat je jezelf wijs hebt gemaakt. Doe gewoon dat ding uit en zeg, ik trek me er niks van aan.
Ik heb vanochtend, anderhalf uur bezig geweest op zoek naar oogdruppels en neusdruppels voor hooikoorts. Het slaat helemaal nergens. Ik ben anderhalf uur met mijn statuur. Ja, heel erg. Maar dat zie je nu niet meer. Want ik heb nu die medicijnen gevonden.
Nou, goed zo.
Anderhalf uur ben ik op zoek gegaan bij een apotheek. Daar. Fietstocht. Ik dacht, en het raar is, onderweg dacht ik, ik ben hartstikke gelukkig. Terwijl,
dat je daar überhaupt de hele vrijdagochtend aan kan besteden. Om
eigenlijk belachelijk.
Geniaal.
Een schande.
Ja, maar toch.
Tegelijk is het fantastisch.
Ja, maar toch is het, dan roep ik je als maatschappelijk, het is meer maatschappelijke oproep. Van jou, met jouw talent. En wat jij kan en wat je durft te zeggen, het zou zonde zijn, laat ik het zo zeggen, als je gewoon weer die jongen bent en dan denkt van, ik ga gewoon even testen hoe het bevalt. En het bevalt waarschijnlijk heel goed om lekker niks te doen of wat rustiger aan te doen.
Jij vindt dat ik mensen moet coachen en
Dat jij gewoon een fantastische programma moet maken, maar daar heb ik net al een pleidooi voor gedaan. Satire is, wat humor is, wat to the point is.
En dan eens over nadenken, knul.
Ga maar even mensen bij elkaar zoeken waar je mee kan samenwerken. En dan zie ik het resultaat wel, ja?
Dankjewel, Kiel.
Dankjewel.
Dank voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Je vindt mijn aflevering op Spotify, iTunes, YouTube en mijn website marktuithut.nl. Laat me weten wat je van mijn podcast vindt en deel dat via Instagram, Twitter, LinkedIn of Facebook. Heb je suggesties voor gasten? Stuur me dan een DM via die kanalen. Tot de volgende Drive podcast. Groet, Mark.